Fijn dat we weer dat prachtige boek van onze Heer mogen opendoen. Ik weet niet hoe vaak u mensen die op het punt staan een geliefde te moeten missen, verteld hebt wat die geliefde, omdat ze gelooft, omdat hij gelooft of zij gelooft, in de Heer Jezus, wat hen dan te wachten staat. U weet misschien uit 2 Korinthe 12 dat ontbonden en met Christus te zijn verreweg het beste is. Dat is een beetje moeilijk als je nog vol levensvreugde zit en misschien allerlei plannen hebt. Maar op het moment dat je er niet meer van kunt genieten, van die plannen en van die vreugde hier, is dit het vooruitzicht voor een gelovige. Ontbonden. En de Bijbel zegt dat zij die ontslapen zijn naar het paradijs gaan. Dat zij die daar zijn onuitsprekelijke woorden horen. Die horen wat ze nog nooit eerder hoorden. Je zou eigenlijk ten diepste het verlangen willen hebben om daar een beetje van mee te krijgen. Nou, eigenlijk gaat het daarover vanavond. Toen Adam en Eva geschapen zijn, of Adam als eerste en Eva gemaakt is, ik weet niet of ik me zo goed uitdruk, u weet hoe dat ging toen, want dat staat in de Bijbel, dat de Heere God elke keer, elke dag langskwam in de avondkoelte om met hen te spreken. Ze moeten hebben uitgekeken naar dat moment van, daar komt hij weer. Wat zou hij vandaag te zeggen hebben? Wat zou hij zeggen? Waar zou het over gaan? Wat is het onderwerp? Ik hoop dat u het een beetje begrijpt. Wat een enorme, enorme klap is het geweest, ook voor Adam en Eva, dat na die zondeval, na dat verschrikkelijke, de Heere God er niet meer kwam, zoals hij daarvoor elke dag langskwam. Wat zou je willen? Elke dag bezoek van Yahweh, elke dag bezoek van de Heere, een bepaald tijdstip. Stel nu dat hij geen tijdstip heeft genoemd, dan moet je de hele dag uitkijken. Maar als hij dat wel heeft gedaan, dan denk je, ik ga toch mijn tanden maar poetsen en ik wil mijn bril ook een beetje poetsen. Dan zie ik het beter als ik wat moet zien. En eigenlijk het gehoor opfrissen om toch niets te missen van wat de Heere zou willen zeggen. Er is een lied uit de bundel Opwekking. Ik had al gekeken thuis al of die ook in dit bundeltje lofzanger stond. Daar staat hij niet in. Dat we het heiligdom kunnen binnengaan. En dan komt er een couplet van, ik wil horen, Heer, uw zachte stem. U wilt spreken, de Heer wil zo graag vertellen, wil zo graag doorgeven wat zijn gedachten zijn. Adam en Eva hebben dat gehad, maar door de zondeval is dat verstoord geraakt. En eigenlijk is dat nog het grote probleem voor vandaag. Door de zondeval, door de verkeerde dingen die nu in ons wezen zitten. Want u hebt een zondige natuur. U kunt 100 keer zeggen dat u het goed doet, maar je zou bijna zeggen dat kan niet. Dat bestaat niet, want uw natuur, uw wezen is wat alleen maar aanzet tot zondigen. Dat is de erfzonde, zoals dat genoemd wordt. Weet u wel? Heb u georven van uw vader en moeder. Toen u geboren werd, was het al zo. Dat is niet gekomen omdat u ontrouw was, of omdat u verkeerde keuzes maakte. Dat was er. Die erfzonde is in ons. Bovendien kom je er ook achter in de loop van de tijd, dat je ook zelf zondige daden hebt gedaan. Het is een beetje verschil, hè, tussen de zonde als macht, als natuur, als kenmerkend voor een mens, en zondige daden. Dat zijn de praktijken. En daar kan de een, laat ik maar zeggen, beter mee omgaan dan de ander. Zondeloos nooit, maar toch kan daar behoorlijk wat verschil zijn. Daarom is er in de Bijbel sprake van een zondoffer en een schuldoffer. Je kunt dat op één hoop vegen, maar dat zijn twee verschillende offers in het Leviticusboek. Naast brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, heb je een zondoffer, je zondige natuur, en een schuldoffer, dat wat je aan schuld opgehoopt hebt door jouw gedrag, door jouw praktijk. Ik wil daar zo graag wat helderheid in geven. Maar het probleem van vanavond, komt er nog een keer een tempel in Jeruzalem? Antwoord is ondubbelzinnig, ja, dat komt. Want de Bijbel zegt dat het gebeurt, dus dat ga ik weer lezen, zeker. Zit ook direct aan onze praktische situatie gekoppeld. En misschien begrijpt u dan wat de Heere heeft gedaan na die zondeval. Hoe dan? Zou de Heere dan ineens veranderd zijn? Zou hij dan niet graag willen delen? Zou hij niet die kostbare gedachten die hij heeft, zijn raadsbesluiten, zou hij dat dan alleen maar voor zichzelf willen houden en je er helemaal buiten sluiten? Of zou hij een weg kiezen, een weg zoeken om toch die raadsbesluiten van hemzelf, die diepe gedachten, ook te delen? Nou, dat doet hij. Het laatste doet hij. Ik zal u een voorbeeld geven. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dan komt hij, is één voorbeeld, maar ik had het ook over Noach kunnen hebben. Een arkbouwer, weet je wel, heeft Noach gedaan. Instructies van Jahweh zelf. Dus hij heeft die stem gehoord op de een of andere manier. Je veronderstelt toch niet dat hij al een boekje kreeg met een mooie tekening. Architect A en nou ja, tekenaar B. Zo is het niet gegaan. Hij heeft de stem van de Heere gehoord. En heeft die ark gebouwd. Henoch wandelde met God. Zouden ze niks gezegd hebben onderweg? Ik vermoed van wel. Ze hebben gedeeld. Ze hebben harmonie gekend. Wandelen met Jahweh is een prachtige aangelegenheid. Ook al zit je stil, ook al lig je in bed, kun je nog wandelen met God. Moeilijke zaak natuurlijk, zult u zeggen, nou, u hoeft uw beentjes niet eens te verplaatsen. Ik garandeer u dat u zegen krijgt. Maar bij Abraham iets later in de tijd, komt de Heer op bezoek. Midden overdag staan ze daar met z'n drieën. Twee engelen, dat blijkt uit de geschiedenis, die later naar Sodom en naar Gomorra zijn gegaan, die beide engelen. Maar de Heere is bij Abraham. Zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Hij zegt eerst tegen Sarah, je krijgt toch een zoon. Sarah gelooft dat niet helemaal, of helemaal niet. Ik weet niet hoe je het zeggen moet, maar ze heeft dus behoorlijk wat gelachen. Zo'n oud mens, 90 jaar, onzin. Kan helemaal niet meer. Isaac, lachen. Toch wel. Er kwam iets bijzonders uit. Daarom die naam Isaac. Maar Abraham laat de Heere uit. Hij weet heel goed intussen dat dat niet zomaar iemand is die toevallig passeert. Een passant dus. Maar dat het de Heere zelf moet zijn. Hij begint over Lot en over Sodom en over Gomorra. En de Heere spreekt met Abraham over wat hij gaat doen. Hij openbaart zich. Hij spreekt met Abraham over wat hij van plan is en waarom. Nou, dat is uniek. Nou, denkt u, ja, als dat nog terug zou kunnen komen. We hebben hier ook best een stukje natuur waar we nog even kunnen wandelen. En dan een paar hunebedden bezoeken. En dan zou de Heer bij de ene hunebed misschien iets vertellen over. Nou ja, ik draaf door. Zou je het niet fijn vinden dat de Heer iets tegen je zei? Ik heb er echt naar verlangd. Zou de Heer dat nog willen doen vandaag? Antwoord ja. In elk geval, hij is zo. Hij deelt. Nog wat later in de tijd hebben we Jozef gehad in Egypte. En daar hebben we een heel volk gezien ineens. 400 jaar hebben ze daar gezeten. Best een hele tijd. Dat is een enorme bevolkingsexplosie geweest. Want het is een miljoenen volk uit Egypte getrokken. 5-6 miljoen zijn schattingen, maar dat klopt wel ongeveer. En toen zegt de Heere, nou, red je maar Mozes. Of zou er nog een andere route zijn? Er is een andere route. En die andere route is dat Mozes bij de Heere mag komen, bij de berg Horeb. Ik heb me daar wat in vastgebeten, omdat ik donderdag aanstaande een inleiding moet houden over de berg Horeb. Dus dat gaat dan alleen daarover, maar je bent daar al een hele tijd mee bezig. Van wat is nu het typische, het eigene van Horeb? Nou, wetgeving. Maar hoe ging dat dan, die wetgeving? Hij hoorde een stem. De stem van de Heere. God kwam langs. Is dat niet ongeveer een voortzetting van wat er gebeurde in het paradijs? Antwoord ja. Het volk was bang. Zei tegen Mozes, praat u maar met de Heere, want dit is ons wat te spannend. Dit redden we niet, kunnen we niet helemaal hanteren. En Mozes hoorde. De Heere had het al opgeschreven voor hem, die 10 woorden. Had de Heere opgeschreven. Ze konden toen al schrijven. In stenen gebeiteld. Maar er is nog veel meer gezegd. Daar op die berg, daar heeft Mozes een tekening gekregen van de tabernakel. Want God zei, ik wil bij jullie wonen. Dat wilde hij al met Adam en Eva. Dat was een heel persoonlijk, direct contact, zonder tentmuren, zonder andere afstandsdingen. Hij wilde daarbij zijn, dat is door de zondeval geblokkeerd. Dat is weg. Maar hoe dan wel? Nu zegt de Heer, ik heb mijzelf een woning toegedacht in jullie midden. Ik wil ook, jullie leven in tenten, vooralsnog, bleek dus 40 jaar te zijn. En ik wil ook een tent. Nou ja, ik wil het niet populair zeggen. Ik heb zoveel liefde voor Yahweh en voor de Heer Jezus, dat ik wil oppassen dat ik het niet vertaal naar de camping bij hier in de buurt, zal ik maar zeggen. En toch was het zo. God zei, jullie zitten allemaal in een camping, een enorm kampement. En niet te klein aan denken, hè? Provincie Utrecht ongeveer. Dat zijn afstanden, ja, als je dan naar de rand van de camping moet om daar naar het toilet te gaan. Ik noem één dwarsstukje. Ja, daar heb je bijna een dag voor nodig. De Heere zei, ik wil met jullie wonen. Want ik wil mijn gedachten kwijt. Ik wil met jullie delen. Dat deed hij al met Adam en Eva. Dat heeft hij gedaan met Henoch. Dat heeft hij gedaan met Noach. Dat heeft hij gedaan met Abraham. Dat heeft hij gedaan met Mozes. En u voelt het aankomen, dan zit hij ineens in die sfeer van tabernakel en tempel. Op dat moment begint dat. En het begint op een bijzondere manier. En dan ga ik u een tekst aan voorlezen uit Numeri 7. Numeri 7. Ik heb makkelijk praten, maar ik had op mijn kaart hier al bijgelegd. Numeri 7, vers 89. Numeri 7, vers 89. En dat is nog niet eens de complete tabernakel. Dat is nog een tent die Mozes zelf gespannen had. Een soort voorloper nog van de tabernakel. 7 van Numeri. En dan vers helemaal aan het eind, het laatste vers. En wanneer Mozes de tent van ontmoeting binnenging om, nu leest u het, om met hem te spreken, hoorde hij een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel dat op de ark van de getuigenis ligt. Van tussen de twee cherubs, zo sprak hij, hoofdletter, tot hem. Aha. Ik kan me voorstellen dat Mozes daar elke dag zat. Voor zover ik het kan begrijpen, heeft hij dat ook gedaan. Niet Aaron alleen. Aaron kwam daar één keer per jaar. In het heilige der heiligen. En dat was op de grote verzoendag. Dan moest hij met het bloed van die stier en met het bloed van een bok. Dan ging daar twee keer binnen. En ook met reukwerk, dat was drie keer. Mocht hij daar ook binnen. Maar Mozes was daar altijd. Daar was het. Als u nu een plekje had waar u de stem van Jehovah, de stem van de Heer en de stem van de Heer Jezus zou kunnen horen, ging u dan elke dag? Ik veronderstel van wel. Ja, maar dat wil ik niet missen. De tegenstander toetert vanaf het scherm, televisiescherm of een computerscherm, je allerlei in de oren. En dat gaat de hele dag door en het wordt alleen maar drukker. En het spreken gaat ook steeds vlugger. En er wordt steeds meer onderbreken. Korte dingen. Allemaal flitsen. Gaat heen en weer. En je horen is dol. En dan weet je niet meer waar het over ging. Maar stel nu eens dat er een plekje was waar je de stem van de Heer zou kunnen horen. Wat zou je dan doen? Nou, ik denk dat we daar samen naartoe gaan. Het liefst elke dag. En nu ben ik precies uitgekomen bij de tabernakel en bij de tempel. Want daar gebeurde dit. Ja, nou dan zitten wij met een groot probleem. Ik wil nog een tekst lezen uit Numeri 12. Voor alle helderheid. Numeri 12. Waar nog iets prachtigs staat. U was al bij Numeri 7. Maar Nummer 12, het was toch wel een speciale man hoor, die Mozes. Echt, absoluut. Vers 3, zeg maar, de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Aha. Dus niet zeggen dat jij die leuke, aardige, zachtmoedige vrouw of man bent. Mozes was er ook al. En dan vers 5, toen daalde de Heer neer in de wolkolom en gingen bij de ingang van de tent staan en hij riep Aaron en Miriam, maar die hadden wat kritiek op hun broer. En ze kwamen beide naar voren en zei, en de Heer zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heer mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom, maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes. Die in mijn hele huis vertrouwd is. Want hier staat trouw is in deze vertaling, maar vertrouwd. Hij was daar kind aan huis. Met hem spreek ik van mond tot mond. Ja, zichtbaar en niet de raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heer. Aha. Nou, als je dan toch een dienst hebt voor de Heer en de Heer zegt, ik heb een plekje waar ik van mond tot mond met je spreken kan. Waar je je thuis voelt. Waar je ook thuis bent. Waar ik met je delen kan. Dan is er iets bijzonders met jou en met mij. Broeders en zusters, lieve vrienden. Ik kan over al die onderdelen en al die details doorgaan praten. De tabernakel is geweest en de Heere woonde daar en Mozes kon daar ongelimiteerd bij de Heere komen om de stem van Jehovah te horen. U kunt zeggen, ja, een heel andere tijd, hadden geen boeken, hadden ook geen videoopnames, hadden ook geen audio-opnames, ze hadden geen bandjes of cassettes of cd's. Of, nee, niks. Maar het was wel bijzonder. En dat bijzondere blijft. De tabernakel heeft 40 jaar dienst gedaan in de woestijn. En ze zijn in de tijd van Jozua het land binnengetrokken. En de tabernakel is toen neergezet in Silo, zegt de Bijbel hoor. Pluis me na, maar het staat er echt. En daar in Silo was Eli, de priester, de hoge priester. In die tijd, ja, hij was wat oud, ook wat bijziend. En ik bedoel letterlijk, maar ook geestelijk. Ja, twee jongens, twee zonen, die waren natuurlijk priesters. Die zouden ook hoge priester geworden zijn. Hofni en Pinhas. Die hebben daar een zootje van gemaakt. Die hebben geklummeld met van alles. En het offer van de Heere werd gering geacht. Aha, en daar zit een sleutel. En toen ging het weer mis. Als je het offer van de Heere gering acht, dan komt er geen grijntje groei. Dan komt er alleen maar ellende, dan komt er alleen maar chaos, dan komt er alleen maar verdrukking. Dat is nu nog zo. Wat is het offer van de Heere vandaag? Nou ja, geen raadsel, de onzin, maar je weet het al lang. Zie het lam Gods, zei Johannes de Doper toen hij de Heer Jezus zag wandelen. Daar heb je hem, daar heb je hem, dat is hem. En u en ik leven een beetje toe naar Goede Vrijdag. Ik weet niet of je dat één keer per jaar doet, ik doe het liefst elke dag. Het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegnam. Maar het lam Gods was voorgekend, voor de grondlegging van de wereld. Dat betekent dat het niet om een nieuwe impuls ging. Nee, het was helemaal uitgedacht. Dat zijn die raadsbesluiten van Jahwe, van de Heere. Die lagen er allemaal. Die lagen klaar. En dat is gedeeld geworden. En daarom al die aandacht voor offer A en B en C en D. Dus die vijf offers. En de aandacht voor een altaar. En de enorme aandacht voor priesters. En als er een tempel in Ezechiël beschreven wordt. Dan moet je dus opletten dat er heel veel tijd besteed wordt. Heel veel teksten besteed worden aan de priesters vertrekken en wat ze doen en wat ze aan moeten hebben en wat ze wel niet en niet doen en waar ze wonen. De tijd die daar gereserveerd wordt voor priesterdienst is gigantisch. Want de Heer zegt, daar gaat het om. Het probleem is dat de Satan iedere keer probeert om het offer van de Heer te geringachten. Te wegredeneren. Gewoon maken. Ach, ach, ach. Nou ja, van allerlei argumenten misschien. Dat gebeurde er in de tijd van Eli en Hofni en Pinhas. En in die tijd kwam Samuel daar in dat huis wonen. Of er een tentje naast stond waar hij logeerde. Maar zoiets is het geweest. En Samuel heeft een droom gehad. Hij was nog niet echt begonnen. En die moest aan Eli gaan vertellen wat er ging gebeuren. Dat heeft hij ook gedaan, trouw. Hij is heel trouw geweest vanaf het prille begin. En Samuel heeft moeten zeggen, Eli, dat gaat niet goed. Ze hebben, Hofni en Pinhas, de ark eruit gehaald. Ze denken toen er strijd was met de Filistijnen. Dat is overigens precies hetzelfde woord als Palestijn. Maar goed, ik kwam ook nog uit dezelfde woonplaats. Precies dezelfde landstreek. Het wordt heel ingewikkeld, maar het is niet helemaal hetzelfde. Maar laat ik me daarover maar niet gaan uitweiden. Maar die Filistijnen waren er toen. En die hebben continu strijd geleverd. En die hebben notabene een soort trofee gezien in de Ark van het Verbond. Alsof Israël een trofee bij zich had, waardoor ze bijzondere daden zouden gaan doen. Nou, ze hebben tegen elkaar gezegd, we moeten die trofee in handen zien te krijgen. Lukte. Meegenomen naar het land van de Filistijnen. Gat, Ekeron, nou, Gaza. Allemaal genoemd al, in die tijd al. En ze hebben die ark daar neergezet voor een tempeltje 1, een tempeltje 2, een tempeltje 3. En bij de een viel hij ondersteboven, dat beeld van hun God, lag hij op de grond, kop eraf. Nou, de ander ging met muizen, het gedoe, continu gedoe. Ze wisten zich geen raad. Lieve mensen, de wereld weet zich geen raad met de Heer Jezus. Snap je waarom ze zo paniekerig doen en zo gek doen en allerlei dingen bedenken? Omdat ze niet weten wat het is. En ze hebben uit nood die ark maar teruggestuurd. Is ook teruggekomen. Op een nieuwe wagen. Ze wisten niet beter. David heeft die ark uiteindelijk toch weer een plekje gegeven in een speciale tent. Maar het bijzondere is van de tijd van Eli en Samuel, dat de schoondochter van Eli op dat moment in verwachting en aan het baren was. Die kreeg een kind. En die heeft dat kind een naam gegeven. En die naam is Ikabod. Staat in de Bijbel. En dat betekent weg is de heerlijkheid. Weg is de heerlijkheid. De beide jongens zijn omgekomen, Hofni en Pinahas. Eli stierf, doordat hij van een stoel viel en zijn nek brak. Ik ga geen rare dingen zeggen, staat gewoon in uw Bijbel. En de ark was weg. De tabernakel was leeg. De heerlijkheid van God was vertrokken. De Shechina, die er steeds boven had gehangen vanaf het prille begin van de tabernakel. Weg is de heerlijkheid, dat bedoelden ze. Die glorie van God, die wolkkolom die erop rustte. Daar woonde de Heere, daar sprak de Heere. Daar kon je terecht. Weg is de Heere. Dat was een schok. En die schok die zijn ze niet te boven gekomen. God heeft op dat moment gezegd dat hij die priesterfamilie van Eli niet langer kon gebruiken. Want ze hadden hem niet gediend. Er kwam een andere priesterfamilie voor in de plaats. Misschien helpt het u als u die naam een keer opslaat. De familie van Zadok. Die komt daar voor het eerst voor. En die Zadok-familie komt u in het Ezechiëlboek steeds tegen. Als er dan priesten zijn, een priestervertrek en een priesterdienst straks in de toekomst, zijn het de familie zijn van Zadok. Die lijn is daar begonnen. Maar de heerlijkheid van God is weggetrokken. Wanneer is die heerlijkheid van God dan weer teruggekomen? Wanneer kwam God daar weer bij wonen dan? Want daarmee gaf God aan dat hij daar woonde. Bij onze koning moet je kunnen zien aan de standaard, aan een vlag of een wapenschild of hoe dat ook heten mag, dat hij daar is in dat paleis. Dat is zichtbaar, er is een bepaald teken voor. Nu, je kon echt zien waar de Heere woonde. Maar als die wolkkolom er niet is, ja, dan was de Heere, die was afwezig. En als de Heere afwezig is, dan hoor je zijn stem ook niet. Ik hoop dat u het pakt. Want de lijn is heel eenvoudig. David heeft uiteindelijk toch een stukje grond gekocht voor een gigantisch bedrag. Merkwaardig genoeg op de berg Moria, waar Abraham ooit zijn zoon op het altaar legde. Dat stukje grond had Arauna in zijn bezit, een boer. Arnon of Arauna. Of, nou ja, maar Arauna is misschien het meest bekend. En dat stukje grond heeft David gekocht voor een idioot bedrag. En hij heeft dit als een bijzonder geschenk aan de Heer willen geven. Dat heeft Salomo georven. En Salomo heeft op dat stukje grond een tempel mogen bouwen. Dat stukje grond. Dus waar Abraham ooit zijn zoon op een altaar legde. Waar hij naar moest zoeken. Waar hij op weg was heen te komen. Daar. Op dat stukje grond heeft Salomo een tempel gebouwd. Dat is de tempelberg van nu. Als u nu in die rotskoepel gaat, islamitisch heiligdom, dan komt u daar bij een soort berg, bij een rots uit. Ik zeg niet dat u het doen moet, ik heb het één keer gedaan, doe het nu nog een keer, maar ik ben er wel geweest. Dat is die plek. Daar is niemand over aan het twijfelen. Dat is echt historisch de plek waar Abraham zijn zoon offerde en waar dus later de tempel van Salomo zou worden gebouwd en is gebouwd. En kwam God daar ook weer wonen? Ja, zoals bij de tabernakel, toen de tabernakel klaar was, kwam de Heere daar wonen. Door die wolkkolom, door de Shechina, die kwam daar ook wonen. En nu kwam de Heere weer. Aha, nou, ze hebben een feest gehouden. Ze hebben gedankt, ze hebben geprezen, ze hebben gezongen, aan alle kanten bejubeld. Ze hebben enorme offers gebracht. Heel veel offerdieren geslacht. En de Heere woonde daar weer. Hij is weer terug. Is het goed gegaan? U weet het. Ezekiel 8 zegt, ging niet zo goed hoor. Die priesters hebben het weer af laten weten. Het gaat niet goed hoor. Ze hebben daar een afgodsbeeld in gezet. En ze hebben van alles gedaan met dat huis. Op een bepaald moment zegt Ezekiel 11 en 12. Dat zou u eigenlijk moeten lezen achter elkaar. 11 en 12. Die zegt, de heerlijkheid van God die denkt, ik ga eruit. Ik kan het niet aanzien. Dus de heerlijkheid van God, de Shechina, die wolk, die verhief zich. Boven, wel eens nog eventjes boven de tempel. En toen boven de ingang van de tempel. En nog wat later in de tijd de stad ingetrokken. En nog wat later aan het randje van de stad gestaan. En nog iets later naar de Olijfberg vertrokken. Probeert u het dus. Dus de heerlijkheid van God in jou. Uit de tempel, langzaam, heel langzaam, in stukjes. Op de Olijfberg en toen weggegaan. De heerlijkheid van God, de Shechina, is weggegaan. Weer hetzelfde verhaal. Weer afwezigheid van Jahwe. Afwezigheid van de stem van Jahwe. De Heere sprak niet meer, het was weg. Is de heerlijkheid van God ooit teruggekomen? Nee. Ja, hoe dan? Toen de Heer Jezus kwam. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Hoort u het? Heeft onder ons gewoond. En hij sprak. Ik ben zo benieuwd naar wat de Heer Jezus gezegd heeft. Iedere keer probeer ik iets over de Heer Jezus te ontdekken. Ik doe niets liever dan iets moois van hem te zien. Hij is gekomen en hij heeft gesproken. De Vader heeft mij gestuurd. En wat de Vader gezegd heeft, dat ga ik jullie zeggen. Ik kom niet uit mezelf. Gestuurd. De Shechina was daar weer. De heerlijkheid van Jahwe was terug. Oh. Maar in Jeruzalem was een ander stelletje. Theologen. Zo druk met hun theologie. Dat ze niet eens zagen wie hij was. Ze hadden helemaal geen idee dat hij dat was. En ze hebben uiteindelijk besloten, hij moet maar weg, want hij blokkeert onze promotie en ons inkomen en onze positie. Dat gaat er allemaal aan. Zo is hij uit de tempel gegooid. Dat vertelt het Ezechielboek. De heerlijkheid van God is weggetrokken. De heerlijkheid van God, even letterlijk. Uit de tempel gegaan, uit de stad gegaan, oostelijk van de stad gegaan naar de berg die daar ligt, Olijfberg, en vandaar vertrokken. Vindt u het moeilijk om morgenavond met mij naar Vrooms Hoop te gaan, want ik moet toch wel eens spreken over de Heer Jezus die hemelvaartsdag meemaakt, zijn hemelvaart, vanaf de Olijfberg, diezelfde plek. Precies diezelfde plek. Nou, als je dat dan ziet, dan schud je je kop een keer. En denk je, Heer, ben ik nou achterlijk? Heb ik dat niet eerder gezien? En had ik dat niet op moeten pakken? Had ik dat niet naar me toe moeten halen? Maar de Heer Jezus is ook vanaf die plek. Ziet u het dan gebeuren? Ik hoop dat u het pakt. Ik vertel het verhaal dus vanavond allemaal niet omdat u allemaal, ja, maar zeggen, al die bijbelstudieteksten uit uw hoofd moet leren. Maar als u de lijn ziet, dan ziet u het vervolg ook. Wanneer komt de heerlijkheid van God terug, denkt u? Ik zal het u vertellen. Toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam en hem aannam als mijn heiland, als mijn verlosser, kwam hij in mij wonen. Weet u wat het betekent dat u een kind van God bent? Dat u leven uit God hebt, dat uw lichaam een tempel is. Ja, van de Heilige Geest, ja, nou, dat is ook Yahweh. Er is geen twijfel mogelijk, dat is Yahweh. Yahweh woont in jou, als je gelooft in de Heer Jezus. We hebben geen idee hoe rijk we zijn. Echt niet. En dat zou een keer tot ons moeten doordringen. Dat we zo bijzonder zijn, zo uniek. Ik heb eergisteren verteld wat mijn indrukken waren van een bepaalde conferentie waar ik ook naartoe mocht. En waar velen bij elkaar waren om de Bijbel te onderzoeken. En er was een spreker uit Engeland, Daniel Patterson, dat is zijn naam, maar dat zegt u net niks. Hoeft ook niet. Dat gaat ook niet om. Maar die sprak. En die vertelde over de verloren zoon. Nou, dan is mijn eerste indruk, oh, dat hebben we, dat weet ik al. Ja, ja, heb ik al gehad. Lucas 15, ja. Ja, weet ik wel. Alles precies. Erfdeel, uit het land gaan, alles verknallen, alles weggooien en verdrinken. En dan terugkomen. Ja, weet ik ook natuurlijk. Dat hebben we meegekregen. Maar weet je wel eigenlijk wat er gebeurde met die verloren zoon toen hij terugkwam bij de vader? Weet je wel wat er met jou gebeurde toen jij terugkwam? Toen je tot bekering kwam? Toen zei de vader, dat probeert u dus, hè? Toen zei Yahweh zelf, zal ik... Ja, en die zei dat ik mijn hand niet voor mijn mond moet doen. Je hebt wel gelijk misschien. Maar pak nu maar een naam. Ik neem Arjan maar. Toen zei de vader tegen Arjan. En Arjan stotterde een eind weg van, ja, ik heb het helemaal niet goed gedaan en sorry en zo. En dat wou je allemaal zeggen, maar hij wordt de mond gesnoerd. Want de vader zei, ik ben zo blij dat je terug bent. Ik ben zo blij dat je gekomen bent. Weet je wat ik doe? Ik geef je een nieuw kleed. Die plunje die je nu aan hebt, natuurlijk allemaal bezoedeld en verkreukeld en naar een nieuw kleed. Ik geef je een ring aan je vinger, Arjan. Oh boy. En ik geef je schoenen, sandalen aan je voeten. En ik geef je ook het gemeste kalf, Arjan. Probeer ik. Die broeder uit Engeland die toen een toespraak hield, die zei het volgende. De dienst van de apostel Paulus kun je het beste karakteriseren met die uitdrukking het beste kleed. Het mantel van de gerechtigheid, de klederen van het heil. Daar heeft hij het over, in het nieuwe gestoken. God ziet jouw prut niet meer. Je bent overgoten, je bent helemaal in het nieuwe gestoken. Amen. Dienst van Paulus, ja, klopt. Korinthe, Colosse, Efeze. De dienst van de apostel Petrus wordt gekenmerkt door de ring. Koninklijke priesterdienst. Koninklijk! Je kunt bevelen uitvaardigen, je hebt procuratie, je kunt tekenen, je kunt contracten afsluiten. Daar was de ring, een zegelring. Dat betekende dat je autoriteit had. De dienst van de apostel Johannes wordt gekenmerkt door schoenen. Je bent niet meer slaven, slaven liepen barrevoets, maar je bent nu bij de familie. En de familie loopt op schoeisel, op schoenen. En daar heb u bijna het hele Nieuwe Testament al gehad, behalve de evangelie, nou, die krijgt u er ook bij, het gemeste kalf. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat gaat allemaal te ver. Nou, denk er maar eens over na. Het Matthäus evangelie vertelt echt, dat uw zonde weg is. Die macht van zonde, ik ben ermee begonnen. Het Markus evangelie vertelt u heel precies dat uw zonden allemaal vergeven zijn en dat er hij het is die overtredingen bedekte en daarvoor zelf stierf. En het Lucas-evangelie vertelt u dat u een priester bent, nu geworden. En dat is het spijsoffer. U hebt dus het zondoffer gehad, het schuldoffer gehad en het spijsoffer gehad. En het evangelie van Johannes vertelt u dat hij ook het brandoffer is. Het is even te veel vanavond. Nou, het hele Nieuwe Testament wordt over u heen gegoten. Stel je voor dat je je dat nu realiseert. Heer Jezus, ik kwam, ik was verloren. Er is op de een of andere manier een stem geweest van terug, erkenning. En de Heer heeft je zo overladen met alle geestelijke zegeningen. En je kunt er niet eens onderuit. Dus zo bedolven ben je door de zegen van Jahwe. Wat ga je dan doen? Feest vieren. Dat gebeurde toen ook. Zo'n toespraak vergeet je nooit en nooit weer. Ik kan nog bijna woordelijk zeggen wat hij toen zei. En ik heb later nog wat correspondentie met hem gehad. Het maakt niet zoveel uit wat ik deed en wat ik voelde. Maar een hele bijzondere Bijbelleraar. Dingen die enorm zijn. Maar dat gebeurt er als je tot geloof in de Heer Jezus komt. Dan ineens dan komt de Shechina, de Heilige Geest. Ja, probeert u dus. Die komt niet. Oh ja, er is nog geen tabernakel, er is ook nog geen tempel. Nee, maar waar komt die? Ja, gebouw Hebron natuurlijk, ja. Nou, en het oude gereformeerde denken zei van, als hij hier is, dan kan hij dus niet bij de buren zijn. Dus logisch, dus we moeten hier. Nee, flauw. Ga nu niet in hokken denken, want de Heer gaat het niet hebben over een club, maar die gaat het hebben over jou. En jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. En de gemeente wordt genoemd een woonstede van God in de geest. Dat is super. En daar spreekt hij. En daarom Hebreeën 10. Die onderlinge bijeenkomst. Nou, dat is niet omdat wij het op 10 uur zetten of om 9:30. Maar dat is omdat je daar de Heer ontmoet. En ik weet niet hoe vaak al geroepen, dat is ook s'nachts om 3 uur. Dat is ook, als u zaterdagsmorgens om 4 uur helemaal niet meer verder kunt, dan wil de Heer iets tegen je zeggen. Is dat een voortzetting van de tempel? Ja, dat is een voortzetting van die tempel. Totdat dit gezelschap weggaat, opgenomen wordt, weggehaald wordt, de Heer tegemoet gaat in de lucht en voor altijd bij hem is. En wat blijkt uit de rest van het Openbaringenboek, dat we een keer met hem terugkomen als een woonstede. De tempel van God is bij de mensen. Dat bent u. Dat zijn wij. Die op dat moment bij de mensen zullen zijn. Openbaring 21 vers 1, 2, 3, 4, 5. Het is onvoorstelbaar wat u hebt en wat u bent en wie u bent. Maar wat gaat er dan gebeuren daar op aarde? Nou, als u naar de Heer Jezus gaat, dan gaat hier op aarde van alles mis. Als de Shechina weg is, dan ging het ook mis. En als de heerlijkheid van God weg is, dan gaat het ook mis. U bent ook die weerhouder. Nou ja, dat is weer zo'n bijzonder en ook aangevallen stelling, dat de gemeente die weerhoudende factor is. Nou, dat is ze. Want als de gemeente weg is, dan zijn alle remmen los en dan begint het pas goed te koken en te kelken. Ja, ik bedoel echt kolken, woelen. Dat gaat enorme, enorme omvang krijgen. Hier op aarde wordt het een chaos, grote verdrukking. Moeilijke tijd. En dan komt er een eind aan, hoe? Dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Aha, daar heb je het weer. Komt hij weer terug? Ja, Zacharia 14 komt hij terug op de Olijfberg. Maar is hij alleen? Nee. Jij bent er ook bij. Je bent alle heiligen met hem. Ja, echt, u bent erbij. Als je gelooft in de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde. Is dat nou zo moeilijk? U bent erbij. En wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg. Dat heeft hij al eerder gedaan. Hij kent de weg hoor. Gaat hij naar Jeruzalem. Waar gaat hij daar naartoe? Ja, naar de Tempelberg. Ja, maar op de Tempelberg staan op dit moment 2 heiligdommen van de moslimmensen. Ja, die zijn daar weg. Hoe ze weggegaan zijn, Ik laat het maar even open, maar ze zijn dan weg. En daar is een nieuwe tempel. Zegt de Bijbel. En het kenmerkende van die tempel is dat de glorie van God weer in die tempel gaat wonen. En wie is die glorie van God? De Heer Jezus. En is die alleen? Nee, u bent er ook bij. Die tempel die komt er. Dat is het Ezechiël boek. Helemaal uitgewerkt. U ziet het daar. En er komt een zegenstroom uit die tempel. Alle kanten op. Dat is één bron van zegen. En overal waar die zegenstroom komt, dat is zegen en dat is voorspoed. En dat is gewassen en eten. Dat is die zegenstroom uit Ezechiël 47. Tot aan je enkels erin. Weet je wel, dat stukje tekst. Tot aan je knieën. Tot aan je middel. En je kunt erin zwemmen. Zo enorm gezegend. Zo buitengewoon. En de hele aarde zegent hem vanwege die zegen. Nou, die tempel van het Ezechiël-boek komt nog. En hoe dat zijn beslag precies moet krijgen, ja, natuurlijk, daar gaan de protestant mensen, ik bedoel niet, sorry, nee, de protesterende mensen, die bedoel ik, die vandaag tegen Israël zijn, die gaan van alles zeggen. En dat zal wel een poosje zo doorgaan. Maar er komt een moment dat de Heer gaat ingrijpen. En dat er daar, uitgerekend daar, waar nu alle aandacht op gericht is. En iedereen die doordenkt weet, als er een knal komt en die knal zal daar terechtkomen, er zal iets gebeuren op die tempelberg, dan staat de hele wereld in brand. Nou, dat is zo. Dat gaat gebeuren. Maar de Heer Jezus is daar. De Shechina is daar aanwezig. En jij en ik ook. En we gaan alleen maar zeggen, je moet bij hem zijn hoor. Bij hem. Hij is de enige. De enige die redden kan. De enige die helpen kan. Het is zo'n prachtig verhaal van Yahweh die spreken wil en wil wonen bij de mensen. Waarom zegt het laatste Bijbelboek, en God zal wonen bij de mensen. Daar begon hij mee, met Adam en Eva. En daar eindigt hij ook mee. Openbaring 21, het begin. God zal wonen bij de mensen. En hij spreekt. Ik vind het zo'n geweldig voorrecht dat de Heer vandaag tot jou en tot mij wil spreken. En natuurlijk zijn mensenwoorden. En mensen vergissen zich. Zijn misschien ook nog wel eens met zichzelf bezig. Of met hun eigen hokje, vakje, kleurtje. Hier. Ik weet dat dat kan. Maar het is zo bijzonder dat de Heer je iets wil vertellen. Hij wil je zo vertellen dat je een waardevol instrument bent in dat heilsplan van God. Jij. Dus nou niet die zeggen, jij kan niks. Ja, dat is ook een liedje van bij de kinderen. Altijd onvoldoende, altijd dit, altijd vuile vingers. Nee, vergeet dat kinderliedje. De Heer zegt, ik heb jou uitgekozen om aan het beeld van mijn zoon gelijkvormig te zijn. En ik wil met jou en hem samen dat nieuwe daar op aarde laten zien. In de hemel is het al zichtbaar. Daar hebben ze het al helder. Hier op aarde nog niet. Maar dat komt ook nog. Je bent een heel bijzonder instrument van Yahweh om die prachtige zegen van Yahweh uit te dragen samen met de Heer Jezus die dan ja, alle eer krijgt. Elke knie buigt voor hem en elke tong beleidt dat hij Heer is. Maar jij hebt het al gedaan. En daarom is samenkomen tot de naam van de Heer Jezus. Matthäus 18 vers 20. Weet je wel, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Daarom is dat zo belangrijk. Daarom moet je die onderlinge bijeenkomst niet verzamelen. Niet om onze adreslijst. Omgang met hem. Vertrouwelijke omgang met hem. Bij hem op bezoek. Verlangen om zijn stem te horen. Dat is de onderlinge bijeenkomst. Om te horen wat hij te zeggen heeft en wat hij bedoelt en hoe hij het wil hebben, ook in de toekomst. Het is een onvoorstelbaar voorrecht. De Heer zegene u en mij. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus die het werk volbracht heeft. Uw geliefde Zoon die uw alles is. Hij is de enige en ook de enige die helpen kan. We willen u zo bidden dat het een beetje overkomt. Het is een lawine aan woorden. We willen u zo bidden dat we begrijpen dat u een plan hebt om bij mensen te wonen. Dat was u al van plan met Adam en Eva. En dat plan is nooit veranderd. En wat is het dan een geweldige zegen dat u in ons wilt wonen. Bij ons wilt zijn. En de Heer Jezus zegt, ik woon er. En de Heilige Geest woont er. En ook de Vader komt bij jou. En we willen bij hem, bij jou wonen. Dank u wel dat ook dan zijn stem te horen is. En we moeten leren om stil te worden. Om te luisteren. Hoe dan? Misschien is dat best moeilijk. Maar we willen in elk geval beginnen met te zeggen, we willen luisteren naar wat uw woord zegt. Want dat hebt u al gezegd. Dat hebt u uitgesproken. En dat uitgesproken woord willen we ook zelf opnieuw gaan aanhoren. We danken u voor uw Heilige Geest, waardoor we dat ook kunnen. We prijzen u. Amen. De eerste vraag die ik kreeg, waar staat dat wat u zei dat ze het offer des Heren gingen geringachten? Dat is een andere vertaling van 1 Samuel 2 vers 17. Dus 1 Samuel 2 vers 17. Dat ga ik u voorlezen. Zo was de zonde van deze jonge mannen, dat zijn dus die Hofni en die Pinahas, dat zijn dus die beide zonen van Eli. Zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heere erg groot. En dan komt die zin, want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Dus ik heb zo pas een andere vertaling geciteerd, maar hier staat het in deze vertaling ook glas en glashelder. Ze verwierpen het offer van de Heere. Dat moet dus helder zijn. Dat is ook vandaag misschien wel een kenmerk. Als het niet meer gaat om de Heer Jezus en om het werk door hem volbracht, dan moet dat een soort teken zijn van, dat gaat die kant op, gaat fout. En vervolgens kwam er nog een vraag. Dus u hebt mij wel een beetje gespaard. Maar dan kan ik met die tweede vraag nog wel een hele tijd verder. Dat lukt, nee, maar dat is een grapje. Maar, ja, dat is geen grapje, maar we willen ook proberen het helder te houden. Maar die vraag is, van hoe zit het nu met die tempel straks, waar de antichrist zich gaat zetten. Dat zegt de Bijbel. Voor zover wij weten, loopt het ongeveer als volgt. De gemeente wordt weggehaald. En ik weet dat weer beschoten wordt. Maar alle dingen wijzen erop dat als het goede element weg is, als de heerlijkheid van God weg is, dus je China weg is of de Heer Jezus weg is, dan is er echt ellende. Als de Heer Jezus wordt weggehaald, Hemelvaartsdag, kort erop ligt Jeruzalem in puin, is de tempel verwoest, is alles kapot. Iedere keer blijkt dat. Niet één keer, maar vele, vele keren. Dat is niet een soort fenomeen die alleen maar te maken heeft met de gemeente. En het wordt nu verweten dat wij dan de dans willen ontspringen, dat we dit niet willen. Nou, het gaat helemaal niet om wat wij willen. De Heer Jezus zegt, ik ga heen. En als je het woord van mijn volharding, dat is trouwens een hele moeilijke, ik heb er afgelopen zondag iets over mogen zeggen in een gemeente, alleen over die zin, het woord van zijn volharding. Maar als je dat gelooft, als je dat pakt, dan zal ik je bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal. Dus Openbaring 3 vers 10. Hij zegt dat. Niet wij zeggen dat, hij zegt dat. En dat is in lijn met alle andere voorzeggingen en voorspellingen. Wij gaan weg. En we gaan naar de Heer Jezus en we zullen daar in heerlijkheid de bruiloft van het Lam meemaken. En we zullen ook de troon van Jahweh zien. En we zullen zelfs het huis van de Vader binnengaan om daar voor altijd te wonen. Dat betekent niet dat u daar altijd lijfelijk bent, want dat is ook een moeilijkheid voor ons. Maar u kunt zich nu, zittend op uw stoel, heel precies voorstellen hoe uw meubilair daar staat in uw eigen huis en waar de keuken is en waar de pannen opgeborgen zijn. U weet het. Dat is zo. U kunt zich verplaatsen. Straks woont u in het huis van de Vader. Definitief. Eeuwig. En u gaat met de Heer Jezus aan het werk. Zoals u nu uw werk hebt, niet altijd op dezelfde locatie als daar waar u slaapt. Zo zal het ook straks zijn. Ik weet niet of we slapen, maar waar we wonen is het huis van de Vader. En waar we werken is voor een deel hier op aarde in Jeruzalem. U hebt dan gezag over, 10 steden. En ik heb gezag over 1 gehucht. Nee, dat is niet eigenwijs. Nee, ik heb het vaker uitgelegd. Ik heb mezelf niet zo hoog op dat punt. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat er verschil is. En ieder krijgt een stuk verantwoordelijkheid. We zullen met hem heersen, met hem regeren, zegt de Bijbel, die 1000 jaren. Dus we gaan straks terug. Maar voordat die 1000 jaren beginnen, zit er een grote verdrukking tussen. De tijd van grote verdrukking. Zou 7 jaar duren, maar, zei de schrift, zei Jahweh zelf, als ik die tijd niet inkort, dan blijft er helemaal niks over. Dan gaat alles gewoon helemaal finaal kapot. Ik zal hem dus verkorten. Dus het is van 7 jaar teruggebracht naar 3,5 jaar. 1260 dagen, 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd. Allemaal dus uitdrukkingen voor dezelfde periode. Die grote verdrukking. In die grote verdrukking, Daniel 11 en 12. U zult dat toch een keer moeten lezen. Daar gaat er van alles mis. Dan komt er koningen en die gaan in Jeruzalem notabene die beide godshuizen voor de islamieten wegnemen en zullen daar 1 gebouw van maken. Maar dan niet voor wie dan ook. Ook niet voor Mohammed, maar voor zichzelf. Hij zal zichzelf manifesteren. Hij zal zichzelf daar laten zien. En dan is dat de tijd dat er een antichrist, totaal tegen Christus gekeerde mening heerst in Jeruzalem. Dus er komt een soort tussentempel. Zeg maar een soort regeringsgebouw in Jeruzalem. En dat wordt ook een soort tempel, want daar heerst de antichrist. Totdat de Heer Jezus terugkomt op de aarde, op de olijfberg. En ik heb misschien in een eerdere studie hier ook geroepen, wat ik denk dat het gaat worden. Toen de Heer Jezus zich liet arresteren, was dat in Gethsemane, maar was dat op de olijfberg. Dat hebben we overwogen met elkaar, wel eens. Op dezelfde plek waar de Heer Jezus toen stond. En toen kwam er een bende aan van de Romeinse bezetter, met een hoofdman over 1000 erbij, staat de Bijbel. Dus dat betekent niet dat het alleen maar tempeldienaren waren, maar dat er ook militaire gezagsoefenaren waren. Met een contingent Romeinse soldaten, plus de dienaren van de hoge priester, dus de theologie, de godsdienstige leiding en de politieke leiding in de tijd van de Heer Jezus, kwamen daar op de olijfberg in Gethsemane en wilden de Heer Jezus grijpen. En wat zei de Heer Jezus? Ik ben. Hij noemt alleen maar zijn naam. Echt waar. En als hij zegt ik ben, ligt de hele bende op de grond. Is dat een strijd met wapens, met neutronen of met andere vreselijke werktuigen? Of atoombommen? Zijn naam. En ze krabbelen weliswaar overeind. En dan zegt de Heer Jezus, als u dan mij zoekt, alsjeblieft, ik geef mij vrijwillig over. Dat heeft hij gedaan. Voor jou. Was dat overmacht? Nou, nee, want ze lagen allemaal op de grond. Iets daarvoor. Maar wat gaat er nu gebeuren als de Heer Jezus terugkomt? Dan heb je precies dezelfde dingen. Er komt een religieus monster, antichrist en zijn vervolg en gevolg, plus de politiek. En die komen allemaal op hetzelfde moment daar naartoe. En dan komt de Heer Jezus. Alleen het noemen van zijn naam, ook op dat moment, is genoeg. Het gaat er niet om dat er dan zoveel knorren worden afgeschoten of atoombommen worden gegooid. Zijn wezen. Niemand is bestand tegen hem. En dat gaat dan gebeuren. Er zit ook een tussentempeltje. Noem dat op mij een regeringsgebouw of noem dat een prestigeobject. Er is iets, want daar in Jeruzalem willen ze zich manifesteren. Dat gaat gebeuren. Dat gaat ook op datzelfde moment weg. Er komt een gigantische aardbeving en een enorme aardverschuiving, zegt het Ezechiëlboek. Enorme dingen, schuiven, hele stukken worden weggeschoven en gaan andere richting op. En dan komt de Heer Jezus. Wanneer is dan die tempel klaar waar de Heer Jezus gaat zitten? Dat is de grote vraag. We hebben die omschrijving van het boek Ezechiël. Nou, om die te bouwen, dat is best een hele klus. En dat zou dus misschien toch wel maanden moeten duren. Dat zou ook nog kunnen. Maar het kan ook wel anders dat de Heer zegt, ik heb al een tempeltje in de hemel en die laat ik wel zakken. Weet u, toen de Ark van het Verbond, en dat heb ik niet genoemd vanavond, dat had ik nou wel willen doen, want ik zag net op mijn aantekening dat ik dat woordje Ark van het Verbond wel als punt had opgeschreven. Toen Jeremia zijn profetieën heeft geuit over Jeruzalem en over Israël, dat ze het totaal verknoeid hadden, helemaal. En dat het niet anders kon dan dat Nebukadnezar zou komen om daar een enorme slachting aan te richten. Heeft Jeremia 3, die ark weggehaald. Waar heeft Jeremia die ark gelaten? Is die ark ook meegegaan met de ballingen naar Babel? Want die zijn toen weer in Babel terechtgekomen. Met Daniel, Ezechiël, weet je wel, die enorme namen en kopstukken. Nou, Jeremia zegt, hij wordt niet meer gevonden, hij wordt niet meer gezocht, hij wordt ook niet meer gemaakt. Waar is hij gebleven? Nu zegt de Openbaring 15, dat er op een bepaald moment de ark van het verbond in de hemel zichtbaar wordt. Nou, denken wij natuurlijk aan, ja, dat zal een andere zijn. Maar het kan net zo goed dezelfde zijn. Ik denk dat de Heere, de heerlijkheid van Yahweh die vertrokken is op dat moment, dat die ark meegenomen heeft. Is dat dan moeilijk? Nou, nee, als hij met de troonwagen van Ezechiël de Heer Jezus kan ophalen op de Olijfberg, waar de Heer Jezus instapt om naar de troon van God te gaan, dan is het niet moeilijk om die ark mee te nemen. Dat is een theorie. Dat is iets van, heb je daar een tekst voor? Nee, ik heb alleen de tekst, dat Openbaring 15, dat die daar in de hemel is. De enige discussie die daar losbrak, ja, is dat diezelfde? Of is het een kopie? Of een naam? Nou ja, wat het ook is, dat zou ook iets anders kunnen zijn. Nou, dat kan nog. Amen. Als u een betere oplossing hebt. Maar ik denk dat hij in de hemel is. Maar hij is nooit meer teruggekomen. In de tijd van Ezra en Nehemia hebben ze wel een tempel gebouwd. Maar de ark van het verbond is nooit meer teruggekomen. Er is ook nooit meer sprake van een grote verzoendag. Kon ook niet, want het verzoendeksel was ook weg. En er is ook nooit meer sprake van de Shechina. Dus met de Shechina is dus ook de ark vertrokken. Denk ik, maar misschien mag ik mijn gedachten dan uiten. En daar is hij nu en wordt in de hemel vastgehouden. Totdat ja, wat de Shechina betreft, die Heer Jezus hier op aarde kwam. Maar dan leest u ook nergens meer van een ark van het verbond. En als de Heer Jezus aan het kruis sterft, dan scheurt het voorhangsel van de tempel, dus de tempel van Herodes, die ooit door Ezra en Nehemia is gebouwd en door Herodes is verfraaid, is wat opgeknapt, die scheurt er door midden. En u maar zeggen, ja, dat, de hemel is nu open, zie je wel? De Heer, God doet de deur open. Want hij stierf, het is volbracht, God doet de deur open. Ja, ik leg dat anders uit, totaal anders. Dat geloof ik niet. Het gaat daarom in die tempel. Er waren nog steeds die priesters en die mensen van de Hoge Raad, de hoge priesters, meervoud, en hun collega's. Die waren daar bezig. En die hebben dat gezien. En die hebben dus met naald en draad paraat, sorry mijn term, dat ding weer zo gewoon mogelijk aan elkaar geflanst. En we moeten gewoon verder, hè? We moeten verder. En niet blijven staan, sorry hoor, de redeneringen van vandaag. Maar er was niks. Er stond al niks. En God zei, je kunt rustig doorlopen, er gebeurt je niks hoor. Maar er is gewoon niks. Ik woon er niet meer. Ik ben verhuisd. Sorry. Voor dat woord verhuisd. Maar ik ben er niet meer. Dat is leeg. Inhoudsloos. Dat is een beter woord nog. Dat is toen gebeurd. En dat komt pas terug als de Heer Jezus ook terug is. Toen hij zei, dit is volbracht. En stierf. Toen scheurde dat gordijn. Toen liet God zeggen, dat is die tempel. Dat hebben jullie neergezet. Vindt u het daarom niet heel bijzonder dat de gemeente een tempel, een woonstede van God in de geest genoemd wordt? Dat hij bij ons wil wonen. God wilde wonen bij de mensen. En dat hij in jou wil wonen. In jouw hart, in je denken. In je hele bestaan. En ik heb het zo pas genoemd. De Heilige Geest woont er. De Heer Jezus zegt, als je doet wat ik wil, kom ik ook. En hij zegt erbij, als je doet wat ik wil, dan komt de Vader ook. Dan zijn we er alle drie. Vader, Zoon en Geest in jou. Onvoorstelbaar. De hele, en ik heb jullie de heerlijkheid gegeven die God mij gegeven heeft. De Shechina heb je. En dan zeggen we nog, we waren de peren weer duur. Ik moest boodschappen doen voor hen niet. Sorry. Nee, dat doe ik wel hoor. Maar ik weet niet over peren. Maar ik noem maar een dwarsstraat. Dan gaat het daarover. Of het gaat over de klachten, over milieu of zo. En maar zeuren, en maar doorgaan. Maar dit. Dat het geweldige is dat je de Heer Jezus kent en dat hij in je is. Je bent buitengewoon gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alle geestelijke zegeningen heb je. En we zitten te denken, ja, maar ja, brandstof is wel erg duur geworden. Nou, nee, maar vul maar wat in. Maar pak maar een paar dagelijkse dingen en je zit weer helemaal onderin. Dan ben je de klus weer helemaal kwijt. Nou, pak het eens. De Heer Jezus is heel bijzonder voor God de Vader. Maar is ook heel bijzonder voor jou. En hij wil zo graag bij je wonen. En iets dat je zegt. Hij wil met je praten. Hij wil omgang met. En hij zongen de zingende zusjes. U weet het nog wel. Uit glorieklokken. En hij gaat met mij. En hij praat met mij. En ik wandel steeds aan zijn zij. Weet je wat die... Simpele dingen, maar dat is het wel. Dat is het wel, ja. Wandelen met de Heer Jezus. Laat hem toe in je hart. Niet alleen om tot geloof te komen, maar ook nadat je geloofd hebt, om je te leiden en te sturen en je te laten zien wat de werkelijke belangrijke dingen zijn. De Heer zegene je. Vader, zegen ons zo allemaal. En ook bij het naar huis gaan, maar ook bij het overwegen van deze dingen en bij het nadenken daarover, misschien wilt u op een bijzondere manier doorwerken. We willen u danken voor uw geweldige liefde, uw oneindige zegenbron. En voor de Heer Jezus, de geliefde, uw kostbare zoon, die u overgaf om ons tot geloof en ook tot heerlijkheid te brengen. We danken u voor uw zegeningen. En we zien uit naar wat u nog meer te zeggen hebt. We prijzen uw grote naam. Amen. De volgende keer is er een rechtszitting in de hemel. Over de rechtszittingen, meervoud in de hemel. Troon van God, witte troon enzovoort. De Heere zegene u.